Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Fleet Support, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Het geloof in mobiliteitshubs is groot, maar kunnen ze daadwerkelijk mobiliteitsproblemen oplossen? De Universiteit Twente start een onderzoek waar je straks meer over hoort.
Ja, en hoe bouw je een toekomstbestendige infrastructuur? Voormalig ProRail en Transdev-topman Pier Eerenga, die heeft daar wel wat ideeën over. En die deelt hij zo meteen met de luisteraars en met ons.
Dus, heel fijn, ja, dat is zeker. Mooi. Maar we beginnen met twee nieuwtjes van de Nederlandse spoorwegen. Nou.
Ja, de dienstregeling is vandaag weer een klein beetje opgeschaald. Voornamelijk op drukke trajecten, bijvoorbeeld tussen Rotterdam en Utrecht en tussen Utrecht en Amsterdam. En ja, zo zie je dat beetje bij beetje gaat de NS weer terug naar de
normaal.
Ja, de reguliere dienstregeling. Dat zou dan half juni moeten gebeuren. Behalve dan het nachtnet, want ja, dat heeft nog niet heel veel zin. Want zoveel mensen komen niet uit de clubs rollen om de trein in te springen.
Maar goed, de avondklok is er ook vanaf. Ja. Hè, dus misschien dat mensen ook weer 's avonds wat meer behoefte hebben aan mobiliteit.
Wie weet.
De NS heeft ook een nieuwe service toegevoegd.
Ja, je kunt vanaf vandaag in de NS-app en op de website zien hoeveel plek er nog is op de P+R-locaties. En dat zijn er 19 bij stations, waaronder in Breda, Duivendrecht, Middelburg en in Zaandam.
En dat is wel handig voor mensen die met de auto naar de trein komen.
Ja, dus ik ging even kijken hoeveel mensen komen dan met de auto naar de trein. Nou, de NS zegt uit onderzoek te weten dat ongeveer 6% van de treinreizigers met de auto naar het station komt. Dat is een algemeen gemiddelde, want natuurlijk op het platteland komen meer mensen met de auto naar het station. En ja, die willen natuurlijk wel graag weten of er plek is in de trein, dat sowieso, maar ook of de plek is voor een auto.
Ja,
en ja, als ze dat er niet is, dan kiest toch een kwart van die mensen niet voor de trein.
Nee, die gaan dan gewoon gelijk door met de auto.
Precies. Ja. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus daarom heeft de NS nu al die plekken inzichtelijk gemaakt in de app en op de website. Mooi. En dit zijn 19 stations en er komen nog een hoop stations bij de komende jaar.
Kijk aan. Wij gaan praten met Pier Eerenga, voormalig directeur van ProRail en Transdev Nederland, het moederbedrijf van Connexxion. Hij is voorzitter van Next Generation Infrastructures, oftewel NG Infra. We hebben afgesproken te tutoyeren, dus daar begin ik dan maar mee.
Nou,
leuk dat je er bent.
Ja, ik ben ook graag hier.
Ja, fijn. Ja. Over NG Infra, dat is een samenwerkingsverband. Welke partijen vertegenwoordig je?
Nou ja, dat is eigenlijk, het is wel een goed bewaard geheim. Want,
daar komt nu verandering in.
Ja, komt nu, nou, dat moet ook, want het is eigenlijk uniek dat havenbedrijven Rotterdam, Schiphol, ProRail, Rijkswaterstaat, Alliander, Vitens, die partijen moet je denken. Dus zowel havens, luchthaven en scheepshaven, maar ook waterleidingbedrijf en de infrastructuur onder de grond.
Dus, ja, dus eigenlijk alle mogelijke vormen van infrastructuur zijn erin vertegenwoordigd.
Nou ja, wat we nog niet hebben, die zou er nog bij kunnen, is de infrastructuur door de lucht, zou je kunnen zeggen. Die, die hebben we nog niet.
KLM.
Die, die hebben hun eigen probleempjes op dit moment om op te lossen nog.
En die hebben ook dat is ook weer anders. Nee, maar dit, het is een uniek samenwerkingsverband tussen vooral die partijen.
Ja, maar hoe komt het dan dat het zo onbekend is?
Nou, omdat er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dus slimme dingen bedacht. En er wordt nagedacht over hoe kunnen we slim samenwerken. Dat je niet het beeld van vroeger had. Dat als je in een wijk ging wonen, dat je zeker wist als de weg open werd gebroken, dat de week later, nadat die dicht was gegooid, die weer werd opengebroken. Omdat dan een volgende partij kwam.
Ja, precies,
dus het is op elkaar afstemmen. Slim dingen doen. En technieken met elkaar delen als het gaat om veiligheid, digitalisering en dat soort onderwerpen.
Maar is er ook echt een doel, een streven? Waar streef je naar?
Nou, dat is een mooie vraag. Het streven is er eigenlijk naar dat wij acteren als waren er één infrastructuurpartij in Nederland. Dus er zijn nu verschillende bedrijven, verschillende organisaties.
Eigen belangen allemaal.
Met eigen belangen, die ook verschillend worden aangestuurd. Je hebt ook met 3 departementen te maken. Met Binnenlandse Zaken, met Economische Zaken en met het ministerie van INW. Dus je hebt al 3 ministeries en dan heb je die verschillende organisaties. En daar vinden de partijen zelf, van, dus de mensen in de uitvoering, dat er gewoon heel slim samengewerkt moet worden en dat je van elkaar moet leren en kosten besparen door vooral dingen slim samen te doen.
En komt dat ook voort uit het feit dat we in een transitie zitten, hè, op vele gebieden, en dat er mogelijk dus ook wel qua infrastructuur een hoop gaat gebeuren en moet gebeuren de komende jaren?
Nee, dat is natuurlijk zo. Je ziet dat als het toch gaat om transities, hè, we gaan van het gas af en we moeten met z'n allen naar elektriciteit. Als je ziet wat dat al betekent, als we zeggen we willen minder autoverkeer en we willen meer openbaar vervoer. Als je kijkt naar de enorme opgave die ligt in de kader van woningbouw, dan komen heel veel dingen bij elkaar. Want als je meer woningen wilt, heb je ook die infrastructuur nodig. In de grond en boven de grond. Ja. Als we zeggen we gaan met z'n allen meer elektrisch doen, heb je ook elektriciteitsnet moet veel zwaarder worden. En als we dan ook nog zeggen we gaan naar elektrische voertuigen, dan merk je, als je bijvoorbeeld het aspect elektriciteit neemt, dat er enorm veel concurrentie komt. Iedereen wil meer van die infrastructuur. En je zou ook kunnen zeggen, als we straks toch iets meer thuiswerken en wat minder op de weg zijn, dan heb je misschien meer glasvezel nodig dan asfalt. Hè? Dus dat soort. Je wil eigenlijk daaroverheen kijkend met elkaar bepalen van wat zijn nou slimme richtingen. En ons einddoel is dat er iets komt van een commissaris voor infrastructuur die als het ware boven die partijen gaat hangen. En die ook doorzettingsmacht krijgt en zegt van jongens, dit is, en meiden, dit is de richting. Ja, die zijn er zeker.
Zeker.
Ook in deze wereld. Ja. En dit is de richting die we met elkaar opgaan. En we gaan niet ieder voor zich, maar we gaan vooral goed samenwerken.
Maar een commissaris, want dat is weer iemand anders dan de minister.
Commissaris is iemand die wat dichter op die uitvoering zit, die als het ware hangt tussen de organisaties en de minister. En die zich met de uitvoering bemoeit. Hè? Want ministers moeten zich met veel dingen bemoeien, maar niet te veel met die uitvoering. Is beter voor niet.
Ik hoor hier een frustratie ergens.
Nee, geen frustratie. Ieder zijn kwaliteit. Dus
ja.
Er zijn mensen die zijn goed in politiek, anderen zijn goed in besturen. En dat moet soms ook worden uitgevoerd. Hè? Mensen die goed zijn in de uitvoering zijn niet altijd meteen goed in de politiek. En omgekeerd ook. Dus het is als het ware een soort tussenpersoon.
Schakel.
Ja, een schakel die alles bij elkaar brengt. En die ook niet afhankelijk is van departementen, maar goed kan samenwerken en die ook partijen bij elkaar brengt.
Maar bent u dan niet de juiste persoon daarvoor?
Nou, kijk, ik vind het leuk om dit initiatief in te zetten en om te zeggen, dit is de kant die partijen zelf ook graag op willen. Hè? Want Rijkswaterstaat hangt onder een ministerie. En andere partijen weer onder andere ministeries. Dat die samenhang erin komt. En dat niet ieder met zijn eigen ministerie hoeft te knokken. Maar dat je zegt, we hebben gewoon een gemeenschappelijk verhaal. En het gemeenschappelijke verhaal is dat de samenleving verandert. Ja. En dat we met z'n allen als infrastructuurpartijen slim dingen samen moeten doen.
Ik hoor je heel veel partijen noemen. Welke ik nog een beetje miste in dit verhaal. Wel traditioneel Nederlands. Misschien is de gaspartijen.
Ja.
Zitten die er ook bij?
Ja,
of niet?
Die zouden we nog graag bij willen hebben.
Ja,
want kijk, het feit dat we minder gas gaan doen en meer stroom en uiteindelijk van gas af, wil je natuurlijk wel graag dat dingen op elkaar zijn afgestemd. Hè?
Ja.
Dat
ja, mensen, en misschien waterstof.
Ja, omdat je gasinfrastructuur zou kunnen gebruiken voor waterstof.
Bijvoorbeeld.
Zo is het. Dus bij deze GasUnie ook van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij NG Infra.
Ik werd vooral ook getriggerd door een opiniestuk dat je hebt geschreven. Mm-hmm. Waarin je zegt dat investeringen in infrastructuur meer doelen moeten dienen dan alleen de economische groei. Ja. Dat is eigenlijk onderdeel van een wat groter verbond, hè, voor brede welvaart.
Ja.
Eerst even de boodschap. Wat is je boodschap?
Traditioneel zaten wij een beetje in de hoek om de groei van de economie mogelijk te maken.
Ja.
Dat je zegt, we hebben wegen en infrastructuur nodig. En dat is om mensen te kunnen laten werken, om een gezonde Nederlandse economie te hebben. En nu zitten we veel meer op. Ja, infrastructuur is niet alleen, moet niet gedreven zijn door de economie alleen maar aan te jagen, maar ook te kijken van hoe dien je de samenleving. Een voorbeeld is een mooi voorbeeld in Maastricht met de A2 die daar onder de grond gaat. Zou je kunnen zeggen, kost wat. En je zou ook nog kunnen redeneren van het is toch goedkoper om boven de grond die auto's te houden in plaats van ze in te graven. Maar als het effect is dat je daardoor uitlaatgassen onder de grond houdt, kunt kanaliseren, dat je er boven kunt bouwen en zelfs groene parken kunt aanleggen, dan dien je niet alleen het doel van de economie en de doorstroming van verkeer, maar je maakt het ook een stuk leefbaarder in zo'n gebied. En zo zijn er veel meer mogelijkheden waarvan wij denken dat we dus ook de insteek moet hebben. Economie belangrijk, maar ook kijken wat je voor de samenleving
doet. Maar zou je dat ook niet gewoon onder een economische noemer kunnen plaatsen? Want ja. dit gebeurt ook bij de A9. Hè? Wordt ook een deel naar beneden gebracht bij Amstelveen. Overkappingen erover. Ik kan me voorstellen dat je dan schadelijke gassen kunt afvangen. Fijnstof kunt afvangen. Waardoor mensen gezonder blijven leven.
Precies.
Wat ook gunstig is voor de economie.
Precies. Nee, dat is ook waar. Maar dan heb je dus meer dan alleen de economische insteek. Ja. Dus we moeten zelf ook kijken hoe je als infrabedrijven zelf omgaat met CO2-verspilling. Dus kun je slim bouwen, kun je CO2-vriendelijk bouwen, minder stikstofuitstoot. Die zit er ook bij. En dat is niet alleen dat je kijkt naar het geld en wat is economisch gezien een goede business case. Maar ook kijken van wat doen wij voor de samenleving, waardoor de samenleving er ook iets aan heeft. En dat kan op gebied van wonen zijn, recreëren, vrije tijd, maar ook gewoon de harde economie. Ja,
nou zijn dit bijvoorbeeld keuzes dat je meer geld besteedt dan economisch misschien logisch zou zijn, hè, door zo'n tunnel te graven. Maar kan het ook zijn dat je besluit om iets niet te doen?
Nou, wat je niet moet doen is verspillen. Ik vind ook dat wij de plicht hebben, dat riep ik ook al bij ProRail, voordat je nieuw spoor aan gaat leggen of voor je nieuw asfalt gaat leggen, dat je eerst gaat kijken, kunnen we uit de bestaande asfalt of bestaande spoor of de bestaande infrastructuur meer uithalen? Door slimme technieken toe te passen, door te digitaliseren, zou het best kunnen dat je meer treinen over hetzelfde spoor kunt jagen. Of dat je meer auto's, omdat je door technieken auto's dichter als elkaar kunt plakken, dat je minder asfalt nodig hebt. Dat is een hele belangrijke, dat wij niet gezien worden van die lui die willen alleen maar meer bouwen en meer leidingen en kabels, meer wegen,
duurder.
Meer asfalt en duurder. Omdat dat ze nodig moet. Maar dat we ook nadenken over bijvoorbeeld het spitsgedrag in Nederland. Dat we zeggen door anders om te gaan, ook in de samenleving met de spits, kunnen wij door die spreiding ook meer doen met bestaande infrastructuur. Overigens betekent dat ook, dat is een moeilijk verhaal, want die is eigenlijk nog veel lastiger dan met nieuwbouw bezig zijn, dat je goed onderhoud moet plegen aan je bestaande infrastructuur. Ja. Want die is nog wel geschikt voor nu. En meestal nog te vitaal om nu op in te grijpen. Maar als je ook dat beter wilt benutten en toekomstgeschikt moet maken, dan ook investeren in onderhoud.
Ja, weten ze in Amerika alles van als je daar te lang mee wacht. Hè?
Zo is het.
Maar ik wil het toch even wat concreter maken. Ik neem er even een voorbeeld uit. Een omstreden project is bijvoorbeeld de verbreding van de A27 bij Amelis-Weert. Moet je dat dan wel of niet doen? Want heel veel mensen zijn daar tegen, maar voor de economische groei is het goed, want er kunnen meer vrachtwagens overheen straks.
Ja, goede vraag. Maar dit is een heel kwetsbaar dossier. En als ik daar stoere uitspraken over doe, dan
levert
dat
geeft
dat heel veel reacties op. Maar ik vind wel, voordat je dat doet, moet je heel goed afwegen. Kan het niet met de bestaande infrastructuur of zijn er alternatieven mogelijk? Daar moet je tot het maximum in gaan. En ik vind ook dat we als infrastructuurbedrijf, of Rijkswaterstaat, ProRail, of de havenbedrijven Rotterdam of Schiphol, en onze collega's, wij moeten niet automatisch in het standje staan, wij volgen de politiek klakkeloos. Mm-hmm. We moeten ook niet in het standje staan, ons vak is bouwen, graven. Maar we moeten in het standje komen van, is het echt nodig en zijn er alternatieven mogelijk waardoor je natuur kunt beschermen. Overigens doen we dat ook. Hè? Als je kijkt naar Vitens in drinkwatergebieden, slaagt hierin om meer natuur en diversiteit te creëren. Dus het zou ook nog kunnen, maar dan word ik bijna diplomatiek, dat je zegt, als je daar iets meer moet gebruiken en de natuur aantast, dan zeker ook op een andere plek zoeken naar hoe je natuur weer meer ruimte geeft.
Ja.
Maar nu heb ik hem dus genoeg uitgekletst.
Ja, nou, kijk, nu, wat ik nu wel denk is, ja, heel mooi dat jullie dit allemaal zeggen, maar er moeten dan uiteindelijk ook daden komen. En als je dan nu al gelijk weer zo genuanceerd erin zit, denk ik van, gaat er dan wel echt iets veranderen?
Nee, maar daden is, kijk, wat natuurlijk helpt, is dat wij als infrapartijen niet ieder een eigen verhaal heeft en de een zegt dit, de ander zegt dat. Hè? Nee. Dus het gemeenschappelijke, het samen, daarom is het ook een verbond. Hè? Mm-hmm. Dus het verbinden maakt dat je, en het komen met één geluid, maakt dat je krachtiger kunt zijn. En dat je laat zien dat je niet voor eigen belang gaat, maar voor het wat belangrijk is voor de samenleving. Ja. En daarvoor is NG Infra een belangrijk iets. En ook het verbond wat we nu sluiten en waarvan we zeggen, niet alleen richten op de economie, maar ook kijken hoe je de samenleving beter kunt maken. Dat is volgens mij een goede stap.
Ja, een goede stap. Goede start misschien ook wel. Maar ja, Nout vraagt het ook niet voor niets. Er worden daden verwacht uiteindelijk. Wanneer kunnen we die verwachten?
Kijk, die daden, het is in die zin niet helemaal nieuw. Hè? Want Maastricht, de tunnel, die ligt er al. Ja. Maar dat we zeggen, dit zijn van ons voorbeelden waarin we ook als infrapartijen nog veel meer voorbeelden zoeken. Bijvoorbeeld als er woonwijken worden aangelegd, dat je wel goed gaat kijken. Even zo'n voorbeeld, die is voor mij makkelijker. Dat je eerst de infrastructuur goed aanlegt en erover nadenkt en slimme infrastructuur doet voordat je gaat bouwen. En de druk op woningbouw is op dit moment zo groot dat men het makkelijker vindt om die huizen te zien uit de grond zien stampen dan het nadenken over wat is ook slimme infrastructuur die hier nodig is voor waterstof, gas, elektriciteit, ook op het gebied van wegen. En daarin kunnen wij veel meer zichtbaar zijn dan we tot nu toe waren. Dus uit de bescheidenheid meer ons laten zien en ook laten zien dat als wij komen met onze professionele opvatting, dat dat gewoon goed is voor de samenleving. Minder geld, meer resultaat.
Ja, ik wil even naar 2 maanden geleden terug. Toen je vertrok bij Transdev Nederland. Het kwam voor mij echt als een verrassing. Waarom ben je gestopt?
Nou, kijk, ik ben besteld. Meestal als ik ergens kom, dan is dat om iets op te bouwen, neer te zetten, groter te maken. En dat ging niet meer in die situatie. Ook mede door corona was het vooral pas op de plaats en vooruit willen bewegen met de handrem erop. En ik vind zelf, dat heb ik ook wel in andere interviews laten horen, dat de overheid nu wel zwaar aan zet is om ook het OV voor de toekomst, om daar juist nu in te investeren. Zoals jullie nu hier verbouwen om geschikt te zijn voor de toekomst.
Ja.
In het pand.
Zeker.
Moet je ook juist nu investeren en niet wat er gebeurde is periode voor periode weer even compenseren. De bedrijven niet de kans geven om positieve marges te maken. Nu vind ik is de tijd om na te denken over grotere bussen en treinen groter maken, maar ook flexibeler en ook kleinere bussen en systemen invoeren. En dat gebeurt niet. Dus ik ben niet zo geschikt op plekken om daar op mijn handen te zitten, op mijn tong te bijten en de tijd uit te dienen. Dat was het belangrijkste.
Ja. Je wil eigenlijk gewoon ondernemen. Je wil een stap vooruit zetten en je bent 2 stappen terug.
Ja, of in ieder geval pas op de plaats.
Ja, ja.
Nou, daar maak ik me ook wel zorgen om hoe het nu gaat met het OV en ook met de bedrijven, of het nu NS is of andere vervoerders. Ik vind dat de overheid nu echt, en ook het nieuwe kabinet, goed moet nadenken. Willen we ook meer mensen in het OV krijgen? En dan moet je nu de boel klaarmaken voor de jaren erna.
Maar heeft dat echt met geld te maken?
Ja, de bereidheid om te investeren.
Ja.
Om concrete plannen te maken, ook in Den Haag. Want dan komen we een stap vooruit.
BNR Mobility.
We gaan naar mobiliteitshubs. Nou, het veelbelovend.
Ja.
Maar ja, of ze daadwerkelijk mobiliteitsproblemen oplossen, dat is nog de vraag. Dat weten we gewoon nog niet. Dat gaat de Universiteit Twente vanaf donderdag 3 jaar lang onderzoeken, onder leiding van hoogleraar transportplanning Karst Geurs. Even zo'n mobiliteitshub, hè? Want ik kan me voorstellen dat veel luisteraars er wel eens van hebben gehoord. Maar wat het dan precies is, dat is dan de vraag. Hoe ziet zo'n mobiliteitshub er idealitair uit?
Ja, een mobiliteitshub is eigenlijk een plek waar je verschillende vormen van vervoer, het openbaar vervoer, deelvervoer, dat kunnen deelauto's zijn of deelfietsen, er op 1 plek samengebracht zijn. En veelal zijn dat stations.
Ja, ik wou
maar
zeggen,
het kunnen ook plekken zijn in een wijk.
Ja.
Ja, nou, er zijn grote hubs en er zijn kleine hubs, zou je kunnen zeggen. Een hub kan wel bestaan uit 1 of 2 auto's en 1 of 2 fietsen die in een wijk staat. Maar het kunnen ook hele grote hubs zijn, zoals een centraal station in een grote stad.
Ja, en hebben wij veel hubs in Nederland?
Ja, hebben we eigenlijk al wel een groot aantal hubs. Eigenlijk zou ik zeggen dat ieder treinstation is al een hub. Want daar zijn al fietsen, deelfietsen, OV-fietsen, treinen, bussen en trams en zo. En daarnaast is eigenlijk de kleinere hubs zijn zeker in opkomst. Er zijn nu al een groot aantal steden waar, zeker in de Randstad, waar nu allerlei combinaties zijn van scooters, steps, fietsen en deels ook auto's. En er zijn steeds meer nieuwe aanbieders op de markt.
Ja, dat is tijd.
Dus het is groeiende.
Ja, het is groeiende en dan dus ook tijd om daar eens even goed onderzoek naar te doen. Wat wil je met dit onderzoek bereiken?
Ja, eigenlijk willen wij in het onderzoek. Het onderzoek heet Smart Hubs. Het is een internationaal, of eigenlijk een Europees onderzoeksprogramma. En dan gaan we in 5 stedelijke regio's. En dat gaat om Rotterdam, Den Haag, maar ook om Brussel, om Wenen. Zelfs Istanbul en München willen we eigenlijk gaan kijken wat is nou de betekenis van mobiliteitshubs voor bewoners van die steden. En gaat het ook echt een gamechanger worden? Gaat het nou echt mensen helpen om minder van de auto afhankelijk te zijn? Gaan ze meer fietsen? Gaan ze meer openbaar vervoer gebruiken? En daar gaan we eigenlijk vooral onderzoek naar doen.
Waarom zou het geen gamechanger kunnen zijn? Even van het negatieve uitgaan.
Ja, nou, er zijn toch wel in grote steden heb je natuurlijk een heel gevarieerde spectrum aan groepen, ook aan reizigersgroepen. Het Centraal Planbureau heeft recentelijk nog onderzoek gedaan naar digitale vaardigheden. Ook onder Nederlanders. En er blijkt toch wel uit dat een aanzienlijk deel, zelfs van de Nederlanders, ook al hebben we, denken we allemaal een smartphone te hebben en snel internet, toch nog 20% van de Nederlanders heeft eigenlijk niet de basale vaardigheden om zeg maar goed digitaal vaardig te zijn. Al dat soort nieuwe vervoerwijzen, fietsen, deelauto's, die zijn toch veelal ontsloten via een app waarin je kunt boeken en betalen. Niet iedere Nederlander is daar nog toe in staat. Dat is 1 reden. En tweede is ook, over het algemeen staan de deelauto's en deelfietsen vooral in de Randstad. Daarbuiten zijn ze veel minder snel te vinden. Er is veel minder aanbod. Een derde reden is dat veel van die systemen zijn vooral ingericht eigenlijk vanuit een wat zeg maar technologisch perspectief. En zelfs de aanbieders weten nog niet zo goed wat wil de gebruiker eigenlijk. En hoe zou die gebruik willen maken van zo'n hub? Welke opties zouden willen zien? Wil die in alle gevallen een fiets of een scooter of andere vormen? Of wat werkt er in het beste? Dus ja, een hub inrichten waarbij echt de gebruiker centraal staat, die vraag willen we eigenlijk gaan beantwoorden.
Dus je gaat uiteindelijk die gebruikers volgen?
Ja, we gaan het project hebben we ook smart hubs genoemd, dus slimme mobiliteitshubs. We willen eigenlijk vooral gaan kijken van hoe kun je nou ook die hubs goed vormgeven en inrichten, waarbij we van tevoren nagaan van wat willen verschillende soorten gebruikers en waar zitten zij op te wachten, wat zijn hun behoeftes. En ook wat zijn de verschillende stakeholders die vorm van voer kunnen aanbieden en hoe kun je die ook goed integreren.
Pier Eringa luistert mee naar dit verhaal. Vind je het interessant dat dit onderzoek gedaan wordt?
Ja, zeker. En kijk, dit past ook wel in de spreiding van piek. Hè. Als je bijvoorbeeld Utrecht neemt of Amsterdam, zou je kunnen zeggen, er komen heel veel mensen onterecht op die centrale stations terecht. Want die hoeven er helemaal niet te zijn. Die gebruiken dat als knooppunt. En op het moment dat je ook in staat bent om reizigers af te vangen aan de rand van steden, en niet onnodig veel pieken krijgt, dan kun je ook enorm veel meer met de bestaande infrastructuur. En hoef je niet van die grote loeiers van stations voor de toekomst te bouwen. Maar ben je in staat om ook beter de spreiding te doen. En ik denk dat het uitermate nuttig is. En mijn aanmoediging zou zijn, maak je hubs vooral heel aantrekkelijk en geen plank in de wei. Want we weten volgens mij ook wel vanuit ervaring bij Op het Spoor dat mensen graag komen op een plek waar het leefbaar is, waar het aantrekkelijk is om te komen. Dus ik ben ook wel benieuwd of dat aspect ook een aspect is waar jullie ook goed naar kijken.
Ja, nee, eigenlijk is zeg maar een hub is ook niet alleen een knooppunt, maar ook een plaats. Hè. Dus je kunt ook inderdaad denken aan winkels in de omgeving of plekken waar je inderdaad een pakketje ook kan ophalen. Dus zeker ook activiteiten op de hub of eromheen zijn dan zeker wel belangrijk. En het punt inderdaad van het beter kunnen verdelen van stromen is, vervoerstromen is absoluut in drukke gebieden een belangrijk voordeel. Op dit moment, als je nu naar een reisplanner gaat kijken, krijg je die informatie ook niet zo goed. Dus, en het zou heel mooi zijn als we reisplanners dat die ook niet willen inzicht geven in waar staan deelfietsen en auto's, maar ook wat zijn de beste, de slimste routes van A naar B met alle verschillende vervoermiddelen die er zijn. En die kant willen we gaan opgaan natuurlijk.
En dat gaan jullie in ieder geval 3 jaar onderzoeken. Onder andere in de metropoolregio Rotterdam, Den Haag, maar ook in Brussel, München, Wenen en Istanbul. Dank en succes Karst Geurs, hoogleraar transportplanning aan de Universiteit Twente. En ook dank aan Pierre Eringa, voorzitter van NG Infra. Trouwens, we zaten even op je LinkedIn te kijken. Het staat beschikbaar. Dus je hebt nog wat ruimte voor een andere functie.
Zeker.
Ja. Ja,
dank voor deze gratis.
Maar er is nog niks concreets dus.
Ik wist al dat bij BNR deze gelegenheid zich zo... Nee, dan nog niet. Dus mochten er mensen zijn die zeggen van we hebben iets leuks voor hem... meld het vooral. En goed te vindbaar via LinkedIn, begrijp ik.
Ja, dat is duidelijk. Absoluut.
Zeker.
Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Nout Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, Fleet Support en Mobink. Mobink. Shift forward.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.